Onze hulp staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Mag ik dat eerst even zeggen, voordat ik het vergeet? Voor in de vestibule, daar liggen verschillende van deze blaadjes. Het geldt meer Amerika dan dat het Canada geldt, maar het is toch goed dat vanuit onze kringen ook geschreven wordt. Het gaat over, daar zult u wel eens van gelezen hebben, ook hier in de pers, over die bewuste, beruchte, kan ik nog veel beter zeggen, vrouw daar, zeker Murray O'Hare, die geprotesteerd heeft immers tegen het gebed op de public school en het lezen van de Bijbel op de public school enzovoort, zodat in Amerika het gebed en Bijbellezen, al deze dingen op de scholen verboden zijn. En nou is ze bezig om te doen verbieden wat de astronauten destijds hebben gedaan. Een van die astronauts heeft immers een gedeelte uit de Heilige Schrift gelezen terwijl ze in de lucht waren, hebt u ook wel gelezen. Nou heeft ze dat aan hangen gemaakt en ze geprobeerd om al deze dingen weg te doen. Het is een pure vijand natuurlijk en een instrument. Het is een vijand gods en een instrument in de hand des duivels. Nou is het goed, ze liggen daar, als je het onderste gedeelte eraf haalt en u stuurt het, tekent het en u stuurt het naar het adres dat daarboven staat, het kost u maar 8 cent in een envelop en heel weinig moeite, en laten wij wat dat betreft ook onze stem horen. Wij zingen met elkaar Psalm 68 vers 7. Gelijk. Gedeeld uit de schrift en wel wat u vindt opgetekend in de zendbrief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Filippenzen, hoofdstuk 3, de versen 12 tot 21. Filippenzen 3, vers 12 tot 21. Niet dat ik het alreeds gekregen heb of alreeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend hetgeen achter is, en strekken mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderzijds gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Toch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat ze vijanden des kruises van Christus zijn. Welker eind is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel zij in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Wij doen nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de 12 artikelen: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst voor vanavond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 3 en daarvan het 20e vers. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Tot zover. Laten we eerst met elkaar bidden. Heren, wij komen tot u in deze ogenblikken, nu we hier samengebracht zijn door uw hand om elkander, zoals we dat steeds weer doen, op te dragen aan de troon uw genade. Wat zullen wij hier toch kunnen doen? We zijn hier samengekomen, de een om uw woord te bedienen en te spreken, anderen om te luisteren. Maar wat voor baat zal het nu toch hebben? Welk profijt zullen wij ervan wegdragen als gij nu zelf in ons midden niet komt en als gij het niet heiligt aan verstand en hart? Ook als gij ons daartoe niet bekwaamt, zodat gij ons niet alleen de gelegenheid, maar ook de kracht en de wijsheid en alle dingen schenkt om te spreken zoals het betaamt, maar ook om te luisteren zoals we zullen moeten luisteren. Wij kunnen luisteren op een zeer oppervlakkige wijze, zodat het op allerlei manieren langs ons heen gaat en wij nauwelijks weten wat er gezegd wordt. We kunnen heen dwalen met onze gedachten naar allerlei plaatsen en we kunnen bezig zijn met allerlei dingen. We kunnen zo bezet zijn met ons lichaam en onze gedachten dat we nauwelijks meer weten wat er gezegd wordt. Daarom, hoe noodzakelijk is het dat uw geest onze gedachtenwereld ook beïnvloedt. En ook onze hele gedachtenwereld leidt, zo leidt, dat wij ons gebonden mogen weten aan dat woord, maar ook onderwezen door dat woord. Zodat wij de kracht van uw getuigenis mogen kennen tot een waarachtige verbinding aan u. Dat is toch wel het voornaamste in het menselijke leven wat we nodig hebben. De verbinding aan u, de levende God, door wie wij geschapen zijn. Van wie wij zijn afgevallen. En tot wie wij daarom terug zullen moeten keren, zullen wij de rechte zaligheid en de vrede en de vervulling van het hart hebben. En dat kan alleen maar in de weg die gij daartoe hebt geopend en die gij ontsloten hebt in de Heere Jezus. Hoe zouden wij nu de wandel in de hemel kunnen hebben? Dat is voor ons iets vreemds. En dat is niet alleen iets vreemds, maar we zijn zelfs vijandig tegenover deze dingen in onszelf. Als gij door uw Heilige Geest onze harten niet zo zou bearbeiden, dat daar dat oprechte verlangen naar u worden geboren. En dat we door en in de Heere Jezus medegezet zouden worden in de hemel. En daarom is het nodig u te kennen als de bron van alle dingen. Is het ook nodig onszelf te kennen, mensen die alles verzondigd en verbeurd hebben? Is het nodig de Heere Jezus te kennen als degene die de zaligheid tot stand heeft gebracht en in wie het leven ligt? Heere, wij bidden van u dat ge door uw Heilige Geest onze ogen ontsluit en onze harten opent. Wij vragen van u dat, als wij vreemdelingen zijn van u, dat we de Heere toch mogen leren kennen. O God, ge zijt toch de machtige om zondige harten te breken en te verbrijzelen. O mensen die daar troosteloos door het leven gaan, zo te bearbeiden dat ze de rechte troost leren zoeken bij u, maar ook ontvangen uit u. O mensen die met duizend en meer vragen zitten, in hun hart en in hun leven, zo te beantwoorden door uw eigen woord en getuigenis, dat ze weten dat gij, maar gij ook alleen, het antwoord zijt, namelijk de levende God in de Heere Jezus. O dierbare zaligmaker, gij hebt immers alles tot stand gebracht wat nodig is voor ons, opdat wij het leven zouden hebben en opdat wij uit de dood tot het leven zouden overgaan. En daarom bidden wij van u, o werk door uw Heilige Geest zo in onze harten, dat we inderdaad u mogen kennen als het hoogste goed en als de bron van alle leven. Laat u dan niet onbetuigd, ook in deze avond. En laat in ons midden uw nabijheid worden geproefd en gesmaakt. Verdiend hebben wij het niet. Het tegendeel is juist het geval. We hebben het, o God, verbeurd en verzonderd. En als ge met ons doet naar onze zonden, die zo menigvuldig zijn, zelfs na ontvangen genade, dan zult ge ons nog voorbij moeten gaan en dan zult ge ons weg kunnen werpen tot in der eeuwigheid. Maar doe daarom met ons naar uw barmhartigheid en genade, die gij geopenbaard hebt in de Zoon van uw eeuwige liefde, in de Heere Jezus Christus. Zie ons dan aan in hem en laat door hem daartoe onze wandel zijn in de hemelen, zodat wij u leren verheerlijken en groot maken waarop ge zo'n heilig recht hebt. Zegen niet alleen ons zoals we hier met elkander zijn, maar zegen ons die met ons niet kunnen vergaderen. Er zijn er die thuis zijn, anderen in het ziekenhuis, wie ze zijn, waar ze zich bevinden, in wat omstandigheden, denk aan hen in ontferming en geef ze, Heere, boven alle dingen naar het hart te proeven dat gij goed zijt. En dat wat voor omstandigheden er ook zijn in ons leven, maar dat het voornaamste is dat gij onze God zijt, de God van ons leven en ook het leven dat wij uit uw hand ontvangen. Wees met uw hele kerk over het rond der aarde. Zegen allen, o God, die op u wachten en die voor uw aangezicht worstelen. Laat al de vijandschap die tegen u zich openbaart in deze machtige grote wereld gebroken worden. Laten de antichristelijke machten die op allerlei wijze overal strijden en hun kracht laten gevoelen, door u worden tegengestaan. Maar laten wij ook ten deze onze roeping als kerk en als individueels mogen kennen, zodat wij doen wat we kunnen doen. Wij weten wel, Heere, dat we tenslotte krachteloos en machteloos zijn. Maar we weten ook dat gij de machtige zijt die alles in uw hand hebt en die het doet naar uw goddelijk vermogen. En we weten ook dat ge ons gebruiken kunt en wilt als instrumenten in uw hand. Laten wij het dan mogen doen en onze roeping ook ten deze mogen vervullen. Wees met het werk van zending en evangelisatie onder de heidenen, onder de joden. Wees met velen die in de gevangenissen zitten, vooral om des geloofs willen. Wees met ons land en ons volk en met onze overheden, dat ze toch mogen leren vragen naar u en naar uw goddelijke wil, omdat ze in het algemeen daarmee helemaal geen rekening houden en alleen maar met omstandigheden en met het grote wereldleven. Maar laat me toch verstaan, o God, dat er geen vrede zal zijn in de wereld en geen rust, ook tussen de volkeren niet, dan alleen wanneer we leren buigen voor u, de koning der koningen en de Heer der heren. Wil ons horen en verhoren in de vergeving van onze zonden die menigvuldig zijn, in het bloed van Christus uit genade alleen. Amen. Wij zingen met elkander, u wordt eerst een gave gevraagd voor de Heer en zijn dienst, Psalm 36, de versen 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog en bij u, Heer, is de levensbron. Psalm 36, vers 2 en vers 3. Onze gehele beschouwing van de wandel in de hemel en wat dat namelijk betekent hangt af van het feit wat wij hebben te verstaan onder wandel. Zo op het eerste aanhoren, dan is dat heel gemakkelijk, dan zeggen wij wel, die wandel dat betekent natuurlijk levenswandel, levensopenbaring, ons levensgedrag als een christen en zo kunt u maar doorgaan. En dan hebt u natuurlijk gelijk ontegenzeggelijk. Ik kom op deze dingen straks ook nog wel even terug. Want dat staat inderdaad met heel deze zaak zeer nauw in het verband. Maar dat is toch niet de eerste betekenis van het woord wandel. En zeker niet naar het oorspronkelijke zoals we dat hebben in onze Griekse Bijbel. Dan betekent dat iets anders. En daarom zal die tekst ons wat dat betreft ook wel duidelijker worden. Als u de kanttekening van onze Statenbijbel eens zou nalezen, doet u dat maar eens. Als u nog Hollands kunt lezen en u hebt de Statenbijbel nog, doet u dat eens. Dan zult u zien dat onze voorvaderen daar al een bepaalde gedachte over hebben gehad. En dat ze daarbij hebben gezegd dat dit woord ook vertaald zou kunnen worden met burgerschap. Wij zouden in het Engels het eigenlijk zo kunnen zeggen: citizenship, dat is eigenlijk min of meer in het Engelse vertaling van wat ik hier vind in onze Hollandse vertaling. Toch duidt dat woord burgerschap ook nog weer niet helemaal aan wat dat woord eigenlijk wel wil zeggen. Wij zouden het beste kunnen vertalen, en daarom spreek ik in het Engels van citizenship, onze burgerlijke stand, of nog veel beter, en dat is nog niet hetzelfde als citizenship, domicilie. Nou weet ik wel, onze jonge mensen, vooral in ons midden, die zullen niet goed begrijpen wat wij met domicilie verstaan. Maar ik kan u dat toch erg gemakkelijk even duidelijk maken. Ik zou het makkelijkste kunnen doen met bepaalde Nederlandse omstandigheden. Maar ik zou het bijvoorbeeld ook zo kunnen zeggen in verband met mezelf, dan begrijpt u me een beetje. Ik woon hier niet in Londen. Ik behoor dus niet tot wat we zouden kunnen zeggen hier in Londen, tot de burgerschap en tot de stad van deze omgeving of het dorp, waar dan ook. Maar mijn domicilie, en nou heb ik het over mijn domicilie, dat is dus waar ik eigenlijk thuis hoor. Dat is Grand Rapids. Daar ben ik ingeschreven in de registers en daar ligt eigenlijk mijn burgerschap. Maar dan kan ik, hoewel ik daar woon, ik kan gaan van de ene plaats naar de andere plaats en ik kan hier een bepaalde tijd vertoeven en ik kan het doen. En zo is dat met mij dan vandaag aan de dag ook inderdaad in een zeker opzicht het geval. Heel sterk was dat in Holland voor bijvoorbeeld het geval met de schippers. Die hadden een bepaald domicilie, dat wil zeggen in een bepaalde stad of in een dorp, daar hoorden ze eigenlijk thuis. Daar lagen hun papieren van hunzelf, van hun huwelijk, van hun kinderen die daar geboren waren. Maar ze gingen natuurlijk met hun schip van de ene plaats naar de andere plaats en ze waren eigenlijk van die soort van zwervers geworden. Nou, daar hebt u nou het beeld wat apostel Paulus gebruikt hier in mijn tekst. En als u dat nu begint even in uw aandacht vast te houden, dan gaan wij verder en dan zullen wij straks komen tot de juiste betekenis van deze tekst en wat daarbij is. Als dus de apostel zegt onze wandel is in de hemel, dan beschouwt hij dus met andere woorden de hemel, de stad, je kunt ook zeggen het vaderland van de gemeente des Heren. Daar in de hemel hebben de gelovigen, de gemeente des Heren, daar hebben de kinderen Gods eigenlijk, als het erop aankomt, hun burgerlijke stand. Daar ligt eigenlijk hun geboortebewijs. Dat is eigenlijk waar ze hun domicilie hebben gekregen. Ze mogen op aarde uit wonen en ze mogen hier zwerven en ze mogen van de ene plaats naar de andere gaan. Maar als het erop aankomt wat het genadeleven betreft en wat de Heer in hun hart en leven heeft gewerkt, dan behoren ze tot de stad die daarboven is en tot het Kanaan dat geestelijk is.
dan zijn de namen geschreven in de boeken daarboven voor het aangezicht van Gods. Nu wil ik maar één even zeggen dat natuurlijk wat hier in onze Hollandse vertaling staat, in onze Statenvertaling, dat woord wandel niet verkeerd is. Trekt u die conclusie niet uit mijn woorden, de Statenvertalers hebben heel goed begrepen wat ze daar hebben gezegd. Maar daarom zeggen ze ook met de noot erbij dat het ook kan worden vertaald met burgerschap en domicilie. Maar ze wisten wel waarom ze het hier zo hebben gezegd. En in die zin wil ik het dan ook maar even blijven houden. Ze hebben een bepaald element dat er in dat woord ligt hier naar voren willen brengen. En daarop hebben ze expres de nadruk willen leggen. En wel dit. Dat de gelovige moet zich in zijn levenswandel hier op aarde openbaren overeenkomstig het burgerschap dat hij gekregen heeft uit genade in de hemel. Dat zult u begrijpen als ik deze uitdrukking gebruik. En ik ga daar ook straks verder even op in. Ik herhaal het alleen even nu, dat onze levenswandel hier op aarde overeen zal moeten komen, overeenstemming zal moeten hebben met dus het burgerschap dat de kinderen des Heren in de hemel hebben. Daar mag geen contrast bestaan. Daar mag geen tegenstrijdigheid wezen. Die twee moeten met elkaar overeenkomen, zal het wel zijn. Willen wij onze tekst goed verstaan, dan moeten wij dus beginnen met de nadruk te leggen op de oorsprong van het burgerschap dat boven is. En daarin heeft, en ik spreek hierover natuurlijk de rechtgeaarde christen, daarin heeft de rechtgeaarde, de ware christen, een groot voorrecht. Want er is immers geen mens hier op aarde die van nature zijn burgerschap of zijn domicilie in de wereld, in de hemel heeft en die zeggen kan dat de hemel zijn vaderland is. Het menselijke leven is in zichzelf toch geheel en al vervreemd van God en ook daarom van het hemelleven. Wij begeren niet eens naar de hemel van nature. We zijn uit de aarde aards en we zoeken alle dingen hier beneden. We zijn door de zonde en het oordeel Gods over de zonde gekluisterd aan het stof. We zijn God kwijt en de band met hem hebben we doorgesneden. En daarom zijn we uit dat hemelleven en uit de gemeenschap met God uitgestoten. Hier beneden staan onze namen al geschreven. Jezus heeft dat zo scherp eens gezegd, maar dat mag je vandaag en de dag bijna niet meer zeggen. Want dan ben je, ik weet niet wat en hoe ik, voor wat voor titel je dan wel niet krijgt. Maar mijn broeder en zuster, dat is dan toch maar waar. En dat zullen we elkaar altijd weer voor moeten houden. En als we dat niet meer doen, dan kunnen wij beter onze biezen gaan pakken en het ergens elders gaan zoeken. Dan dat we nog 1 minuut langer een eigen kerkelijk leven erop na gaan houden. Dat is mijn diepe overtuiging. Maar Jezus heeft eenmaal gezegd. En dat moeten wij goed verstaan, dat geldt ons allemaal als leden van de gemeente. Gij zijt uit uw vader de duivel. Wij zijn niet uit God geboren, van natuur. We zijn mensen die God niet zoeken en die God niet kennen. Maar we zijn dienaren van de duivel en instrumenten in zijn hand. En de Heer heeft gezegd, en gij begeert de wil van uw vader, dat is dan de duivel te doen. En wie oprecht van hart is, en dat heeft leren zien in zijn eigen leven, zal moeten zeggen, de Heer Jezus heeft niet 1 woord en niet 1 letter te veel gezegd. Dat is inderdaad het geval. Vandaar dat de Bijbel altijd spreekt van de wedergeboorte en de waarachtige bekering. Ik moet worden een kind van niet van de duivel, dat ben ik al. Maar ik moet worden een kind des Heren. Maar hoe word ik dat en hoe werkt de Heren dat door zijn Heilige Geest? En dat is alleen maar even tussen 2 haakjes, want ik ga nu verder met mijn tekst. Maar dat mag in veel opzichten ook al niet meer gepreekt worden, want dan ben je veel te diep en je bent veel wat men dan zegt te zwaar. Maar mijn broeder en zuster, ik zeg het weer en ik bind het op uw harten. Wij zullen moeten blijven bij deze waarheid. En anders durf ik u te zeggen in de naam van de levende God. dan gaan we niet alleen de verkeerde kant, maar dan gaan we rechtstreeks naar de duisternis en naar de eeuwige verlorenheid. Als we niet leren kennen wat God in zijn woord ons voorhoudt, dat wil zeggen niet leren kennen hier, verstandelijk, maar leren kennen bevindelijk, door de arbeid en de toepassing van de Heilige Geest. Waaruit komt het nu op en kan het alleen opkomen dat er voor zulke mensen waarover ik het dan nu had, burgerschap in de hemelen is? Wel, ik begin met het voornaamste en dat is Gods soevereine genade. Dat is Gods soevereine barmhartigheid. Hij heeft lief die hij wil. Dat leert de Bijbel ons heel duidelijk. Van eeuwigheid zijn de namen van zijn kinderen geschreven in het boek des levens des lands. In de tweede plaats, wat God in zijn soevereine genade van eeuwigheid heeft gepland, zo te zeggen, dat wordt in de tijd uitgewerkt. Ja, als het gaat over het werk van de Heere Jezus, ik heb het van de week in een speech ergens elders nog gezegd, wat de Heere Jezus voorwerpelijk uit, buiten ons heeft gewerkt en uitgewerkt, dat moet door de Heilige Geest innerlijk subjectief gewerkt worden in ons. Ik hoop deze dingen ook nader te zeggen als ik een keer hier in het midden van de week over deze zaken in verband met het avondmaal hoop te spreken. De Heere gaat nu in de tijd zulke mensen opzoeken. Hij gaat ze door zijn genade trekken. Hij gaat ze wat de Bijbel noemt wederbaren door de Heilige Geest en het nieuwe leven wordt in hen gewerkt. Nou, de karakteristieke van dat nieuwe leven is dit. En daar hebt u een van de allereerste kenmerken van het nieuwe leven Gods. Bij de een ligt dat natuurlijk sterker dan bij de ander. En bij de een ligt er een andere variatie dan bij de andere. Ik heb dat ook alweer 10 maal in uw midden gezegd. Denk er nou goed om, er zijn allerlei variaties. Maar het gaat hier om het wezen der dingen. Om de grote diepe lijn. Die tenslotte bij allemaal gelijk is. Al kan het in de openbaring en in de variatie van het leven heel anders liggen. Wel, het karakteristiek is dit, dat als de Heere in ons leven komt en hij gaat ons bearbeiden, dan wordt mijn leven verlegd van de aarde naar de hemel. Dan wordt het accent van hemen doen en me laten verlegd van wat hier beneden is naar dat wat boven is. Want de Heere wordt nou het hoogste goed. En ik leer dat hoogste goed niet alleen kennen, maar ook zoeken en ook leren te dienen. En wat in mijn vermogen is, dat leer ik te doen. Tja, nou is er niets in mijn vermogen wat ik zelf zal doen. Ik ga maar even een stap verder en daar komt u bij de Heere Jezus terecht. U zult zien dat u niet zal kunnen doen wat de Heere van u vraagt. Dat leert de Heere ook door zijn woord en geest. Maar u leert zien dat we terecht moeten komen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En dat het door genade uit en door hem zal worden geleerd. Nu moeten wij erop letten, want daar hebt u het, dat als apostel naar de hemel wijst, hij zegt, waaruit wij dan ook de Heere Jezus, de zaligmaker verwachten, de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, hij brengt het nieuwe leven, het burgerschap van de christen in verband met Christus. De gemeente mag uitverkoren zijn ten leven. De Heere mag de namen van al zijn volk geschreven hebben in het boek des levens des lands. Maar Christus is het die dat leven verworven en tot stand heeft gebracht. En door wie dat die wandel in de hemel mogelijk is geworden. Hij alleen had recht op te wandelen in de hemel. Hij alleen kan bij de Vader daarboven wonen en leven. Hij alleen kan in de volle liefde des Vaders delen. En alle anderen, wie het ook zijn, duivelen en mensen, wij hebben het verbeurd en verzondigd, omdat wij kinderen des duivels zijn. En zie nu, is dit een grote genade Gods waarover Paulus hier spreekt. Nu is die Christus die daar eigenlijk alleen maar het burgerschap kan hebben in de hemel. En ook zijn wandel daar bij de Vader. Die is nu naar deze aarde gekomen. Waar de duivel zijn triomfen heeft gehaald. En die heeft zich gesteld op deze zondige aarde. En die wandelt en die leeft daar nu in de dampen der ongerechtigheid. En die staat daar nu onder de heilige toren van God. En ook onder de vloek van de heilige wet. Hij gaat in de vloek en de dood van zijn volk in. Opdat dat volk in die weg met God, uit wie ze uitgevallen zijn, verzoend zou worden. En toen de Heere Jezus zijn werk hier op aarde volbracht is, toen is hij naar de hemel teruggegaan. Hoe? De Bijbel zegt als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat wil dus zeggen net als de hoge priester in het oude verbond, maar dan in de vervulling. De priester in het oude verbond had de efod. En op de efod waren de 12 stenen. En op die 12 stenen de namen van al de stammen van Israël. Maar daar gaat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Met al de namen van al Gods kinderen, zo te zeggen, geschreven in zijn middelaarshart. En hij gaat in de, en hij neemt ze zo te zeggen in dat hart mee in de hemel. Met andere woorden, in Christus en door Christus wordt dus hun domicilie verlegd van hier naar daar. Daar staat er ook in de Bijbel op een andere plaats, hij heeft ons mede gezet in de hemel. Nu is zijn leven hier nog wel op de aarde, maar dat betekent, als het goed is, dat ze hier op aarde vreemdelingen en gasten geworden zijn, zoals dat ook in ons Bijbel staat. En ze zijn pelgrims geworden op deze wereld die daarheen gaan, naar het Jeruzalem dat daarboven is. Daar zijn ze tenslotte pas thuis, maar niet hier op deze wereld meer. En die wandel die vloeit nu uit, staat hier in mijn tekst heel duidelijk, uit het werk van de Heere Jezus Christus, uit de zaligmaker. Zijn lijden en sterven en zijn ingaan in de heerlijkheid, dat heeft de overgang bewerkt van de aarde naar de hemel en van het eeuwig verderf naar de eeuwige zaligheid. En nu geeft de apostel aan de gemeente van Filippi, aan wie die schrijft, een punt van zelfbeproeving. En daartoe moeten we even letten op het verband. Daar staat er in vers 18 bijvoorbeeld, want velen wandelen anders, van de welken ik u dikwijls gezegd heb en u ook wenende zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. En als hij het zo zegt, want velen wandelen anders, dan bedoelt hij daar niet mee de mensen van de wereld, die wandelen anders dan de mensen van de kerk. Dan bedoelt hij daar ook niet mee de Joden, dat de Joden de Christus hebben verworpen en dat ze niets van hem zullen moeten hebben. Maar dan bedoelt hij daarmee velen in de gemeente en in de kerk, die wandelen anders. Die hebben hun wandel niet in de hemelen, maar die hebben hun wandel nog altijd op de aarde. Van welke ik wenende zeg, Paulus heeft dat gevoeld als iets ontstellends, dat ze daar in het kruis van de Heere Jezus verloochenen en de Heere smart eraan doen. Dat zijn de mensen in die tijd, u weet dat wel, we noemen dat de judaïsten, die in het midden van de gemeente in die tijd altijd hebben geleefd, in verschillende gemeenten, en tegen wie Paulus steeds weer heeft geschreven, die wilden de onderhouding van de besnijdenis, die wilden de onderhouding van eigenlijk van heel de wet van Mozes. Ja, je kon wel gedoopt worden en je kon ook wel een christen zijn, maar je moest tegelijkertijd toch die oud-testamentische instellingen die God zelf had gegeven houden. Dat is wat het judaïsme naar voren bracht en wat velen in de gemeente propageerden. En anders was je geen echte christen. En nu zegt Paulus, die mensen die de besnijdenis onderhielden en de ceremoniële wet, die hebben daar in het kruis van de Heere Jezus krachteloos en machteloos gemaakt, alsof er geen bloed meer zou zijn. En alsof de Heere Jezus al die instituten en ceremonieën niet zou hebben volbracht. En nu heeft hij veel van hen te zeggen. Daar kom ik ook op terug. Maar het culmineert tenslotte hierin, van de welke ik wenende zeg, dat zij vijanden zijn van het kruis van de Heere Jezus. We kunnen ook zeggen het waren wolven in schaapskleren die onder een vrome en schone schijn zichzelf hebben gezocht en verwarring hebben gesticht in het midden van de gemeente. Nou, dat is het. Wie zijn zaligheid gaat zoeken in zijn afkomst, of wie zijn zaligheid gaat zoeken in de besnijdenis of in de doop, wie zijn zaligheid gaat zoeken in een uiterlijk sacrament of uit de werken der wet, die maakt het kruis van de Heere Jezus onnut. En die is een vijand van dat kruis van Christus. En daar hebt u nu het punt van het zelfonderzoek. Als het gaat om de wandel in de hemel, dan komt het hierop aan dat wij onszelf de vraag stellen, of liever dat doet het woord des Heeren, hoe staat u tegenover het kruis van de Christus? Wie is Christus voor u? Hoe is uw verhouding tegenover hem? Dat is altijd het centrale punt, het geweldige waarover het gaat in de Heilige Schrift. In het Oude Testament natuurlijk ook al, maar nog veel sterker en meer in het Nieuwe Testament. Ons burgerschap hangt niet af van het noemen van de christennaam. Hangt niet af van het leven in de gemeente. Hangt niet af van mijn gedrag overeenkomstig de wet van God, al zij dat heus hele voorname dingen. Maar er hangt tenslotte af van mijn verhouding tegenover de levende God en zijn Christus. Hoe sta ik tegenover het kruis en wat betekent het kruis voor mij? En dat is het erge, zegt Paulus nou hier zeer nadrukkelijk. Ook in de gemeente kunnen wij dus een member, een lid van de gemeente zijn, maar tegelijkertijd kan ik een vijand zijn van het kruis van de Heer Jezus. En helaas, ik moet zeggen, er zijn in de kerk wat de vijanden van het kruis van de Heere Jezus. U moet soms die dingen maar eens goed gaan aanraken en u moet ze maar eens proberen goed uit te pellen naar de Heilige Schrift. Dan zult u soms zien wat een vijandschap je tegenkomt. Niet uit de kringen, laat ik zeggen, van het modernisme, niet uit de kringen van het liberalisme, niet uit de kringen van die aan God of zijn dienst niet doen, zoals we dat dan zeggen, maar uit onze eigen kringen, wat men dan zegt een christen te zijn en gedoopt te zijn en belijdenis te hebben gedaan en aan het avondmaal te hebben gezeten. En men weet nog niet de meest elementaire dingen van het waarachtige geestelijke leven zoals het gewerkt wordt door de Heilige Geest in het hart van de mens. Dat was met Paulus eerst ook het geval. Wel op een hele goede voet en hij leefde naar al de geboden des Heren. Maar dat plotseling straks op de weg naar Damascus wordt het heel anders. En dan gaat de Heere hem bearbeiden en ook ontdekken aan zichzelf. En dan besneden. Ja, dat is groot en dat is in die tijd natuurlijk van een machtige betekenis. Het is een instelling des Heren zelf. Maar als het hart nou niet besneden is, Paulus, wat dan? Een Israëliet, prachtig, u behoort tot het oude bondsvolk, aan wie de Heere zich heeft willen verbinden. Maar als u nou niet kent de worsteling en Pniel, en u bent van Jacob niet een Israëliet geworden, wat wil dat dan zeggen? Dan gaat u met dat mooie van een lid van Israël te zijn nog verloren. En dan zal de straf nog zwaarder zijn dan voor een ander. Een Hebreër. Dat komt van de naam Heber. En dat betekent overtrekken. Zijt gij wel overgegaan van de dood tot in het leven? U beroemt u op de wet, Paulus. Maar kan de wet u nou zalig maken? Blik er toch eens goed in en ontdekt ge dan niet deze ellende dat ge geneigd zijt God en uw naaste te haten? Is het dan niet waar dat gij een vijand zijt van het kruis? Heb je Paulus niet gestaan toen Stefanus gestenigd werd? Ben je niet achter de mensen aangegaan om ze gevangen te nemen en in de gevangenissen te werpen? En dan staat er in vers 7 hier, in ditzelfde gedeelte, maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik schade leren achten, om Christus wil. Paulus heeft door genade geleerd alles overboord te werpen. En niets is hem gespaard geworden. Zijn besnijdenis, wel die getuigen nog tegen hem toe. Zijn Israëliet zijn, het verzwaart nog zijn oordeel, dat heeft hij duidelijk gezien. Als je niet meer hebt dan dat, dan zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de oordeeldag dan ons. Wetsbetrachting, prachtig, maar dagelijks maken wij onze schuld meerder. En zo is Paulus een arm zondaar voor God geworden, die niets meer had, verloren in zichzelf. Maar zo is er ook in deze weg plaats gemaakt voor de Heere Jezus, en door die Christus zelf, zo is het kruis van de Heere Jezus noodzakelijk geworden. Dat is zijn levensvervulling geworden. Dat is de prediking geworden van heel. Wat Paulus nou ook schrijft en wat hij nou ook later zegt. Het is altijd Christus en die gekruisigd en nooit iemand anders. En zie mijn broeder en zuster en jonge mensen, dat is voor ons nou ook nodig. Wij kunnen met minder niet toe, voor de tijd niet en voor de eeuwigheid niet. Ik zeg dat expres zo. Niet alleen omdat we straks moeten sterven en we zo de eeuwigheid dus niet tegen zullen kunnen gaan. Maar in het leven niet, nu niet. Anders zijn we hol, leeg, arm, doodarm. Dan liggen we in onze verlorenheid. Maar alle die hun heil en zaligheid alleen van Christus hebben leren verwachten, zij zijn het die met, mag ik het dan zeggen, dat zegt zo de Bijbel, die zijn met Christus als het ware opgevaren in de hemel en al gezet in de hemel daarboven. Hun domicilie is verlegd, zij staan geboekt als burgers van het hemelse Sion. Niet tegenstaande al hun gebrek en hun tekortkomingen waarmee ze hier te strijden hebben, zijn ze dan toch principieel hemelburgers geworden. En als ze nou maar nooit vergeten waaruit dat voortkomt, als ze nu altijd maar goed in het oog houden dat dat is een gevolg van het werk van de Heere Jezus. U kunt ook zeggen natuurlijk van de verkiezende genade Gods van eeuwigheid. Maar ik heb het nu over wat de Heer in de tijd heeft gewerkt. En dan is het een gevolg van het dierbare werk van de Heere Jezus Christus. Zo gauw ze hem uit het oog verliezen, dan zijn ze de bewustheid van hun burgerschap kwijt. Ach, hoe vaak zoekt de begenadigde ook de zekerheid van zijn hemelse staat in zijn aardse toestand. Ik bedoel in wat hij beleeft en doorleeft. En wat hij zo al meemaakt en ervaart. Maar daaruit, mijn broeder en zuster, hoe noodzakelijk het is dat wij deze dingen ervaren en beleven voor onszelf. Daaruit krijgt u niet de zekerheid. En dat is niet de grond waarop het huis van onze hoop gebouwd kan zijn. Daaruit kunnen wij tenslotte niet leven. Het geloof is er niet zonder de werkzaamheden van het geloof. Het geloof is er niet zonder allerlei. In het Engels zeggen we dan activities en exercises. Het geloof is er niet zonder een bepaalde gemoedsgesteldheid. Is er niet. En je kunt nog veel meer dingen ervan zeggen. Maar het geloof wordt tenslotte geconcentreerd. Maar al deze dingen op dat ene. En die ene, Jezus Christus en die gekruist. En het geloof leert leven uit hem. Die de fontein is van alle goed. En de bron van alle zaligheid, omdat hij het heeft tot stand gebracht. We hebben al opgemerkt dat iemand wiens burgerschap in de hemel is, zich ook in zijn leven op aarde nou moet gedragen overeenkomstig dat burgerschap. Zijn toestand op aarde moet zich dus richten naar zijn staat in de hemel. Die staat is eerst, en die staat beslist. Maar die staat daarboven, die komt niet op uit de toestand hier beneden. Maar, en daar hebt u nou het tweede. De toestand hier beneden moet beheerst worden door de staat daarboven. Dat wil zeggen heel eenvoudig. De christen die daarboven of hier, die hier op aarde dus hemelburger is geworden door het werk van de Heere Jezus. en door de genade van de Heilige Geest. Die moet zich hier beneden, waar God hem ook een plaats heeft gegeven, ook als zulk een hemelburger tonen. Hij moet dus op aarde hier laten zien en daar getuigenis van af gaan leggen wat er met hem gebeurd is en wat de Heere Jezus voor hem gedaan heeft en wat die Christus voor hem betekent. De apostel geeft daar aanleiding toe in mijn tekst hier in het hele schriftgedeelte. Hij maakt hier immers een tegenstelling, daar mag ik nog even weer op terugkomen. En wel tussen de hemelwandel der gelovigen en het aardse leven van de ongelovigen. Hij zegt, ik onderstreep dat weer, velen wandelen anders. En nu keer ik terug naar wat ik al zei. En waarop ik gewezen heb, oppervlakkig gezien, zouden we zeggen, de apostel heeft het hier over de openbare goddelozen. Maar dat is niet waar. De apostel heeft het hier over bepaalde mensen in het midden van de gemeente. Paulus ziet die mensen als aardsgezinden. Ze mogen zich dan godsdienstig voordoen. Ze mogen dan de naam van de Heere Jezus op hun voorhoofd dragen. Maar ze zijn vreemd aan het leven Gods en ze staan er buiten. Ze leven voor deze aarde en al hun hoop en vreugde en leven is voor de dingen van hier beneden. Niet in de hemel, maar op de aarde ligt hun burgerschap. En dat vat hij nu allemaal samen in dat ene, de welke aardse dingen bedenken. Nou moeten wij gewaarschuwd zijn, ook als gemeente en ook als individuelen. Wij behoeven heus geen rijke dwaas te zijn om verloren te gaan, mijn broeder en zuster en jonge mensen. Maar ik kan ook verloren gaan en ik geloof dat die er misschien nogal meer zijn als rijke jongelingen die denken dat ze het hebben en ze hebben het niet. En ik geloof dat we dat ook in onze dagen heel sterk moeten stressen, zou ik zeggen, benadrukken. Niet alleen dat de goddeloze van de wereld verloren gaat, maar dat de rijke jongeling ook naar de hel gaat. En dat ik mijzelf moet afvragen, ben ik zulke rijke jongeling, of ben ik een arme geworden die rijk is gemaakt door de rijkmakende Heere Jezus. Dat ik als een arme aan zijn voeten ben gekomen, en dat ik toen rijk geworden ben, ja, uit hem en door hem. Dat is wat anders dan dat ik een rijke jongeling ben in de zin van waar de Heere Jezus over spreekt. Onze wandel is in de hemelen. Dat houdt in dat onze wandel op aarde anders moet zijn. En dat we andere dingen moeten bedenken dan de naam Christus. Er zal op aarde een openbaring moeten zijn van het burgerschap in de hemel. En het zal aan die burgers moeten worden gezien. Wie en wat ze zijn. En waaraan is dat nou te zien? Zijn die mensen dan uiterlijk zoveel anders dan andere mensen? Wel nee, maar wel aan velerlei kan dat gezien worden. En moet het ook worden gezien. Als de wereld rondom ons waar wij leven niet weten dat wij een Christen zijn in de ware zin van het woord, mijn broeder en zuster, dan deugt het niet. Als ik vrienden kan hebben die aan God en zijn gebod niet doen, en dat gebeurt heel vaak, ook met mensen van onze gemeente, en dan gaan ze heel rustig mee om, en die ontvangen ze heel rustig op visite, dan zeg ik, zeg mij wie uw vrienden zijn, en dan zal ik u zeggen wie u bent. Dat bedoelt de Heilige Schrift met al deze dingen. En zo moeten wij bewijzen in onze levenswandel dat het ons om iets anders te doen is. Zelfs al durf ik niet te zeggen dat ik erbij behoor. Want ik wil wel even verder gaan. Het kan er zijn dat ik niet eens durf te zeggen dat ik erbij behoor. Het kan best zijn dat ik niet durf te zeggen dat ik dat hemelburgerschap heb ontvangen uit genade. Dat ik zeg, ja, als ik op mezelf zie, dan zou ik eerder moeten zeggen, ik ben een vreemdeling ook nog van deze dingen. Maar dan voeg ik er iets aan toe, en dat is nou juist mijn smart, en dat is mijn verdriet. En dat is nou de worsteling van mijn hart, dat de Heere zo in me mag werken, dat ik mag durven en kunnen zeggen, met vrijmoedigheid van mijn hart, Heere, u hebt inderdaad ook mijn domicilie verlegd van hieruit in de hemel. Ik ben ook een hemelzoeker geworden, of nee, niet maar een hemelzoeker, maar een Godzoeker. Want de hemel is daarom pas hemel, omdat God en zijn Heere Jezus daar is. Stel nou een ogenblik voor dat de Christen daar niet zou zijn. Met al de glorie en de majesteit en de heerlijkheid van zijn persoon. En dat God daar niet zou zijn. Wel, dan zou de hemel een hel wezen. Nou, de hemel wordt pas hemel omdat daar God en de Heere Jezus zijn. Omdat ze hun zalig maken, dan zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En al zijn heerlijkheid en glorie. En omdat ze daar pas en dan in volmaaktheid hem zullen dienen. Hier was het nog stukwerk en brokwerk. Hier moesten zij altijd nog weer klagen over vele tekortkomingen en ik weet al niet wat. Hier moesten ze altijd nog weer in de schuld komen voor de Heere. Maar daar zijn al die dingen weg. Daar is de vrijheid, daar is de volmaaktheid. Daar is het niets dan glorie in. En door de Heere Jezus Christus. Wij zullen dus alles hier beneden zal het welzijn moeten gaan bezien in het licht van de hemel en van de eeuwigheid. En we zullen alles moeten beoordelen in dat licht. De openbaring van de wandel in de hemel wil niet zeggen dit, mag ik dat ook even zeggen, dat ik heel behoedzaam in dit leven moet zijn en dat ik me eigenlijk min of meer uit dit leven zal moeten gaan terugtrekken. Dat wil niet dit zeggen dat ik op deze aarde mij van al de beslommeringen zal moeten gaan afkeren. En dat ik met een boekje in een hoekje moet gaan zitten zoals bij wijze van spreken de Roomsen dat hebben gedaan. En zich geen kloosters hebben opgesloten. Dat is niet de bedoeling, een wereldmijding. Maar het zal moeten zijn een wereldwijding. Paulus heeft zich ook niet opgesloten, nooit en nergens. Paulus stond altijd in de wijde grote wereld. De apostel stond midden in het leven. Er was niets dat hem geen belang inboezemde. Zijn leven was vol spanning en afwisseling. Heel de wereld om de Middellandse Zee heeft hij bereisd. U vindt hem de ene keer op de zee en dan in de gevangenis, nu bij stadhouders, dan bij koningen. De ene keer schrijft hij zijn brief en de andere keer gaat hij heen om te prediken. De ene keer is hij bezig om tenten te maken en de andere keer weer wat anders. En hij zegt hetzelfde, ik ben de Joden een Jood en de Grieken een Griek geworden. Het gaat niet om het vrome kluizenaarsleven. Dat is niet wat de Bijbel leert. Het gaat om het staan midden in de wereld. Maar dan zo, dat ik heel deze wereld bezie in het licht der eeuwigheid. En dat ik heel deze wereld bezie vanuit dat machtige kruis van de Heer Jezus Christus. En dat we daaruit alleen onze levensbeginselen kunnen hebben en daaruit alleen onze krachten zullen kunnen putten. Dan leven wij uit de verhoogde koning en het verheerlijkte hoofd van de kerk. Dan heeft hij een plaats gekregen in ons leven, of liever, ik moet het nog veel sterker zeggen, niet een, maar de plaats gekregen in ons leven. Dan zijn hoofd en hart vervuld geworden met de vreze Gods. Wat me eerst tot de last was, dat is me nu tot de lust geworden. En wat me nu tot de lust is, mijn broeder en zuster, dan gaat mijn hart er al meer naar uit. Oh, ik weet het wel, het is niet altijd gelijk. Ik heb het straks al gezegd, er is zoveel stukwerk en het is allemaal in beginsel. Ik weet het wel, Gods volk is niet altijd waar ze zullen moeten zijn en ze kunnen zo ver van huis zijn. Ik weet het wel dat we zo aan de wereld kunnen hangen en dat we zo met 100 en meer banden gebonden zijn aan deze wereld. Wat kan de Heere zich soms ook verborgen houden? Wat kan het soms in ons hart zo doods en dor en koud zijn? Maar dat is onnatuurlijk, dat is niet zoals het behoort te zijn. Dan zal ik toch weer daar kunnen en mogen komen waar ik zal mogen komen, dat is bij Christus. Als het erop aankomt, dan is het toch bij deze mensen zo. Als ze dan in al die aanvechtingen staan, zelfs in de koudheid van het hart, dan zal er toch straks de schreeuw uit de ziel weer opklimmen tot God die in de hemel woont. En daarom houden zij het in die verdorring en in die verwijdering van de Heere ook niet uit. Daar kunnen ze niet in leven. Dat is hun terrein niet meer. Dat wordt juist hun smart en hun kruis. Dat ze vaak niet leven zoals ze behoren te leven. En dat de Heere zo waard is om gediend en gevreesd te worden. En dat zij er de vrucht van zouden kunnen hebben. En nou moeten ze het missen. En nou doen ze die God van hun leven oneer aan. En hoe meer ze de dienenswaardigheid als Heere leren zien, hoe meer ze ook in hun levenswandel hier op aarde zullen openbaren het burgerschap van de hemel. Of anders gezegd, hoe meer ze de hoogheid van de Heere zullen zien, daartegenover zullen ze ook hun eigen afmaking leren kennen. Maar hoe meer ze daarom de Heere Jezus nodig zullen krijgen en de bediening van zijn Heilige Geest, hoe dieper ik mezelf leer zien als weggezonken van God, hoe meer betekenis het kruis van Christus zal krijgen. En hoe meer ik zal leren bidden om het werk van de geest van die Christus. Opdat, ik zeg het weer, opdat die Christus de plaats in mijn leven leren innemen. En ik voor hem leer leven. Dan krijg ik de biddende en de afhankelijke gestalte van hem. Als je het nou goed gezien hebt, dan hebt u u kunnen verblijden om iets schoons, maar tegelijkertijd hebt u zich ook moeten bedroeven. Bedroeven omdat de openbaring van het burgerschap nog zo gebrekkig is. De toestand hier op aarde moest overeenkomen, heb ik daar straks gezegd, met de staat in de hemel, en zo is het niet. Nou, daar hebt u nou een reden voor droefheid en voor zorg en ellende in ons leven. En nou is dit het machtige van Gods woord. En dat is ook het machtige hier van wat Paulus zegt in dit gedeelte. Paulus heeft dat ook geweten, al durven wij onszelf bij Paulus op geen stukken na te vergelijken. Dat neemt niet weg. Als we van dat leven iets hebben leren kennen, dan weten we toch ook wel wat Paulus heeft doorworsteld. En daarom komt Paulus met een grote vertroosting. Hij ontsluit hier een heerlijke toekomst. Hij zegt, onze wandel is in de hemel. Maar dan zegt hij er wat bij. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij er in het volgende vers bij, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Eigenlijk staat er het lichaam der vernedering. Het spreekt ons, ja, van ons aardse vlees en van onze dood en ons verderf. Maar zoals het hier aangewezen wordt in de tekst, van heel dat aardse leven waarmee ons lichaam samenhangt, van heel de wereld die in het boze ligt en waarin wij middenin staan, van de omstandigheden vol moeite en strijd, waarin we niet altijd de rechte gestalte vertonen, van verzoeking waarin we vallen, van het hart dat weerstrevig is, van de zwakheid in ons geloof en ons gebed, van de schuld die we maar opstapelen en groter maken en nog veel meer. God weet al die dingen ook. En hier hebt u de vertroosting en de genade van het kruis van de Heere Jezus. Of mag ik dan beginnen met de Heere zelf? De Heere heeft gerekend op zulke hemelburgers. Toen God van eeuwigheid al deze dingen zag en ook zijn volk verkoor. Toen verkoor hij, om zo te zeggen, niet de besten en toen verkoor hij niet de mensen die zonder zonde waren. Toen verkoor hij de ellendigen en de van hem afgevallen en de vijanden. En daar hebt u de troost en de bemoediging. Nou val ik mijzelf alle dagen tegen en dan moet ik zeggen, o God, wat kunt u nou toch van mij verwachten? Maar nou kan ik ook zeggen aan de schrift, Heere, U hebt me toch zo gekend, ik val u toch eigenlijk nooit tegen. Want u hebt geweten met wie u begonnen bent. En u hebt geweten in wat hart u hebt gewerkt en nog werkt door uw Heilige Geest. De Heere weet wie we zijn. Zwak van moed en klein van krachten en arm en een ellendig volk. Hij weet dat zijn volk van nature in de diepe ellende neerligt. En als hij ze er nou uithaalt, dan is hij ermee op de hoogte wat er in dat volk leeft en blijft leven. En dan weet hij van al de strijd en de zonde. Paulus zegt dat zo prachtig in een van zijn brieven. Dat wij een hoge priester hebben die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Hij wil ermee zeggen, zo kan ik het niet, zo moet het verklaard worden. Die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Jezus is zelf in al die zwakheden en al die moeite en al die zorgen waarmee zijn kinderen te tobben en te worstelen hebben ingegaan. Jezus heeft dat allemaal zelf meegemaakt, behalve natuurlijk de zonde zelf. Jezus was zonder zonde. Maar anders, Jezus heeft op deze zondige wereld gestaan, waaruit al die kwade en ellendige dampen opstijgen. Zo hij weet de hele sfeer waarin dat volk leeft. En hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. En daarom, en nou kom ik tot de tweede, omdat hij erop gerekend heeft, heeft de Christus vooral dat verschil tussen de staat en de toestand, de staat in de hemel zo te zeggen, en de toestand hier op deze aarde, juist de verzoening aangebracht. Daarom is juist Christus naar deze wereld gekomen en is hij gekruisigd, gestorven en begraven en toen ook opgestaan en naar de hemel gevaren. En hij is met zijn heilig bloed daarboven in dat binnenste heiligdom gekomen. En hij heeft het de Vader voorgehouden. En hij heeft gezegd, Vader, hier is mijn bloed. En op grond van dat bloed kan ik nu van u vragen en mag ik nu van u eisen dat u genadig bent aan al die mensen die ik gekocht heb met dat bloed. En waarvan u zelf weet wie en wat ze zijn. Daarom spreekt Paulus hier in mijn tekst van de zaligmaker. Hij wil ermee zeggen dat Christus de zaligmaker is. Niet alleen toen, zoveel eeuwen terug, toen hij nog rondwandelde op de aarde. Maar dat hij ook nu, op dit ogenblik, nu hij in de hemel is, nog de zaligmaker is en door zijn geest en genade werkt. Hij is het die daar staat bij de Vader, maar hij gaat door met zijn werk. En als een vrucht van dat werk zullen Gods kinderen hun vernederd lichaam veranderd zien. Ze komen niet in de strijd om. Ze gaan er niet in onder. Het kan soms bang worden. Maar ze komen eruit. Daar zorgt de Heere voor. Christus is daar in de hemel als de bidder. En de tussentreder bij de Vader. En hij pleit op zijn eigen werk. U denkt maar bijvoorbeeld aan wat hij eens gezegd heeft tegen Petrus. Simon, Simon, Satan heeft u zeer begeerd om te zichten als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Wel, dat gaat door. De zichting van de tarwe gaat door. Satan zal bestoken en aanvallen en hij zit nooit stil. Maar dat biddende werk van de Heere Jezus voor de zijnen gaat ook door. En dankzij dat biddende werk van die zaligmaker blijft dat volk wat het is. Oh nee, het blijft niet wat het is. Maar er zal toch al, zullen ze er altijd zelf nog zo niet kunnen zien. En al gaat dat bij de een vlugger en anders dan bij de ander. Maar ze gaan toch vooruit. Zo van lieverlee van dag tot dag schuiven zij daarheen naar die eeuwige machtige bestemming, waarin ze tot de volheid des Heeren zullen ingaan. Ja, dat zal wat zijn. Ik kan dat niet bepreken, ik weet dat niet wat dat zal zijn. Ik kan er alleen maar wat gedachten van hebben. En je kunt zeggen, wel, de Bijbel leert zo en ik heb dit wel eens meegemaakt en ik heb het zo wel eens ervaren. En ik heb de liefde Gods wel eens mogen proeven. Maar wat dat nu zal straks zal zijn in de eeuwigheid. van die volmaaktheid en dat zonder zonde zijn en de Heere dienen en dan hem zien van aangezicht tot aangezicht in zijn glorie met al zijn liefde en zijn warmhartigheid en dan die trouwe God die nooit ophield zijn volk achterna te wandelen van stap tot stap. Ja, zegt u nou maar wat dat betekent. Ik kan het niet anders en niet meer zeggen. Ik weet alleen dat dat doorleefd en beleefd zal worden. En dat dat de eeuwigheid zal zijn. En ik weet dat Gods volk daar snakt. Niet maar alleen om van deze aarde. Of van pijn of van ellende verlost te worden. Maar veel meer om uiteindelijk hun koning te zien. En dan hun koning te dienen. Zoals hij alleen gediend mag en moet worden. Zonder enige tekortkoming, zonder enige oponthoud, zonder en schulden en zonder. En u gaat maar verder. Dan kennen ze niet meer wat Paulus eenmaal gesproken heeft. En daar hebt u nou die grote apostel die ook van de liefde van Christus zo heeft gepredikt en gesproken. Hij zei ook nog een keer, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik juist. Dat deze man had ook te strijden met zijn eigen hart nog en met de wereld. Maar nu is dit het heerlijk. Het gaat uiteindelijk naar die machtige toekomst heen. Het werk van die Christus is zo groot dat hij niet alleen hier genade bewijst en niet alleen hier het hart tot een tempel des Heren maakt, maar dat hij dat volk heen brengt naar dat machtige Jeruzalem, naar de stad des grote konings, waar ze de zoon van David zullen zien en waar zal Kander zo te zeggen, mag ik het zo menselijk uitdrukken, aan het hart zullen drukken. Zo zal het met Gods kinderen zijn. Ze zullen van het lichaam der zonde eenmaal verlost worden. Ze zullen sterven. Lichaam en ziel zullen van elkander scheiden. De ziel gaat naar de hemel. Het lichaam gaat in de aarde. Maar straks zal het de opstanding zijn. En dat vernederde lichaam zal uit zo'n vernedering uitkomen dankzij het werk van de Heere Jezus. Want die dierbare Heere Jezus heeft ze gekocht naar het lichaam en naar de ziel, allebei. En zo zullen ze hem dan dienen in de volmaaktheid van het leven. Is het dan niet waar wat de Bijbel zegt dat de kerk des Heeren zou moeten zijn? En is er dan niet veel gebrek vandaag aan de dag wat dat betreft? Kom, Heere Jezus, kom toch haastiglijk. Moest het niet uit de kerk als een machtige klacht, als een grote schreeuw zo te zeggen, opklinken naar de hemel en indringen tot in de oren van de Heere Jezus. O Heere Jezus, kom toch haastiglijk, opdat onze wandel zou mogen zijn in de hemelen, opdat we met u daar zullen mogen wandelen, langs de straten van goud en gaan door de poorten der parelen. Nu kan die verwachting niet levendig genoeg zijn. En die verwachting kan helemaal niet levendig zijn als we gaan schipperen en plooien en allerlei dingen door de vingers gaan zien. En als het hart verdeeld ligt tussen dit en tussen dat. Zou dat misschien de reden zijn waarom in onze dagen de verwachting van de zaligmaker uit de hemel zo kwijnende is in het midden van de kerk? Zou dat ook de reden kunnen zijn waarom de kerk zo doods en zo ellendig is en er zo weinig waarachtig geestelijk leven is en de mensen hier zo weinig verstaan omdat onze pinnen te vast in de aarde hebben geslagen en omdat onze verwachting niet is uit de Heer Jezus Christus? Zou dat het misschien ook kunnen zijn dat we onze aardse dingen zozeer bedingen en zozeer bedenken dat er niet eens meer plaats is voor de hemelse zaken en de geestelijke dingen en dat we zo halfslachtig door het leven gaan, dit kan wel en dat kan wel zo en zo sukkelen wij maar door, ook als kerk, dan kan de verwachting van de Heere Jezus niet bloeien, mijn broeder en zuster. En wees ervan overtuigd, de zaligmaker komt. Hij zal zijn werk bekronen met zijn komst. Hij zal de zijnen tot zich nemen. En dan zullen ze voorgoed. En dan geheel hemelburgers zijn. Dan zullen staat en toestand aan elkander gelijk geworden zijn. Dan zal er geen verschil meer zijn. Ze zullen zijn als de engelen Gods. Dan zal zijn Christus alles en in allen, God verheerlijkend, hem dienen. Zult u daarbij zijn? Of zult u daar buiten staan? Denkt u dat uw gang daar naartoe is? Maar weet wat Bunyan eenmaal gezegd heeft. En toen kwam ik tot de gedachte dat er van de hemel ook nog een weg liep naar de hel. Daar zullen wat de mensen aan de hemelpoort komen. En die zullen daar kloppen en ze zullen vragen om binnengelaten te worden. En de Heere Jezus zal zeggen, wie bent u? Ik heb u niet gekend. En dan zeggen ze, u hebt mij niet gekend en ik heb in uw naam nog wel geprofeteerd. En ik heb in uw naam nog wel duivelen uitgeworpen. Dan zegt de Heere Jezus, ik heb u nooit gekend. Ik heb nooit gezien dat u op uw knieën hebt liggen worstelen om de genade die ik tot stand gebracht heb en die er bij mij is. Heb ik nooit gezien dat u als een arme zondaar het uitgeroepen hebt. O God, wees mij de zondaar genadig. Ik heb nooit gehoord dat u het als het ware uitgekermd hebt. O God, kom over en help mij. Ik heb nooit gehoord en gezien dat u uw domicilie van de ene plaats is gebracht naar de andere, van beneden naar boven. Uw domicilie is niet hier. Uw burgerschap is niet daar. Uw namen zijn niet hier. Ik zal u af moeten wijzen. Dat zal toch verschrikkelijk zijn. Laten wij zoeken de levende God terwijl hij te vinden is. En laten wij kloppen aan de deur terwijl hij nog geopend kan worden en nog open staat, liever gezegd. Zodat de Heere nog bemoeienissen met ons kan en wil houden. Dat is de vertroosting en de bemoediging van zijn woord. Het is nog niet te laat. Het is niet te laat. De tijd is stil daar. De tekenen der tijden zijn er dat de komst van de Heere Jezus haastig is. Maar hij is er nog niet. Hij toeft nog. Het kan. Het mag. Hij ziet zogezegd niets liever dan dat u en ik diep voor hem leren buigen. Dat is de vreugde van de Heere Jezus. Dat u tot de kennis komt dat u niets hebt en dat u niets bent. En dat u zegt, maar Heer, ik kan het alleen maar zijn in u. En dat u uw handen tastend in geloven in de werkzaamheden van het geloof uitstreekt naar die Christus. Of liever draai je om. Dat die Christus zijn handen in zo'n grote neerbuigende liefde uitsteekt naar u. En dat hij zegt, en ik wil met u te doen hebben, hier ben ik. En ik vul uw hart met al mijn liefde en mijn genegenheid. Dat is de zoetheid en de grootheid van de Heere Jezus. O, wat is die Christus groot. En wat is dit drie enige God, een God van aanbidding. En menigvuldige ontferming. Amen. Wij zingen met elkaar nu psalm nummer 235. All the stanzas. Lord, my petition heed, now help me in my need, my Savior be. 235, all the stanzas. Yea, O Lord, thou art a God of grace and of mercy, also a God of righteousness and of justice. But Jesus has given his blood and his life, and in Christ Jesus is all we need for time and eternity. He has given satisfaction to thee, and therefore, O Lord, we come unto thee and we pray thee that thy word may be applied unto our hearts, that we may understand all thou hast spoken unto us, and that we may come as a poor sinner to the throne of thy grace, begging from thee all there is in Christ Jesus, so that we as poor sinners come to know the riches of Christ, and only in his riches can be the happiness and also the fulfillment of our life. Look then upon us also when we are going from this place. Depart not from us. Bring us safely to the place of our destination. Remember us in the week to come. And when we won't be here next Sunday, Lord, remember then also the congregation. And remember us when we are going to serve another congregation. Be with all and each of every one of us, and make it well that thy kingdom may come and thy name be glorified, and sinners be saved. Forgive all our sins, we ask it in Jesus' name. Amen. Let us sing number 200, their stanzas 1 and 4. Christ shall have dominion over land and sea, and then 4, unto God Almighty joyful Zion sings. Zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en hij geven u vrede. Amen.